Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars. Het is een hoopvolle evolutie te mogen horen dat er meer en meer mensen zich tot het christendom bekeren, zich laten dopen na een intense begeleiding en vorming. Maar laten we niet vergeten dat er ook veel gezinnen hun kinderen laten dopen. En deze kinderen hebben ook een vorming en christelijke opvoeding nodig, waarin verhalen van Jezus correct verteld kunnen worden en voorgeleefd in het leven van elke dag. Het is niet uitgesloten dat kinderen soms weinig interesse tonen op een bepaalde leeftijd. Maar ook is het de laatste tijd duidelijk dat heel wat jongeren zich door christelijke bewegingen te leren kennen hun geloof herontdekken. Vandaar een grote opdracht om te blijven evangeliseren en niet telkens die zwijgzame houding aan te nemen, denkend te opdringerig te zijn. Wanneer je gelooft, dan ben je een getuige, als dat geloof echt ook in daden en woorden concreet mag worden en dus zichtbaar en consequent in de keuzes die we maken. Laten we dus beginnen met de Heilige Geest te vragen ons hart te raken bij het lezen en het beluisteren van het doopsel van Jezus Christus. Kom, Heilige Geest. Wij willen graag groeien in ons verlangen naar een dieper contact met de Heer, die ons leven leidt en die ons op sleeptouw wil nemen. We willen leren begrijpen welke uitnodiging er is op elk moment van de dag en dus ook jouw krachtige por in de rug ervaren om die stappen te zetten die nodig zijn om ons doopsel, vormsel genade beter te ontvangen en te beleven. Maak ons moedig en trouw in uw dienst en bewaar uw kerk in vrede. Amen. We gaan nu lezen in het Matteüs-evangelie, derde hoofdstuk van 13 tot 17. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan, om daar door Johannes gedoopt te worden. Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ik zou door u gedoopt moeten worden en u komt naar mij? Maar Jezus antwoordde: toch moet je het doen, want zo dienen wij de gerechtigheid geheel en al tot vervulling te brengen. Toen deed Johannes het. Dat is het eerste deeltje waar ik even wil bij stilstaan. Om te beginnen, er zijn drie grote regio's of provincies in Jezus' land. Er is Galilea in het noorden, op de kaart dus. Dan is er in het midden Samaria en in het zuiden Judea. En Jezus, dat weten we denk ik toch, is geboren in Bethlehem, dat in Judea ligt. En Bethlehem was dan ook de stad van koning David. En koning David, we zouden het kunnen zeggen dat hij familie was van Jezus via Jozef, zijn adoptievader. Jozef en Maria zijn na hun vlucht naar Egypte teruggekeerd en gaan wonen in Galilea. En dat ligt dan, daar ligt dan het dorp Nazareth. In het noorden. Waar is Johannes de Doper dan aan het dopen? Aan de Jordaan, maar dat is een lange stroom die van het noorden, dus waar dat het meer van Galilea is en veel visvangst kan gedaan worden, en die loopt zo door naar het zuiden. En ja, dat wordt de Dode Zee genoemd daar op het einde. Daar is geen leven meer mogelijk in die zee, want alles het water is bijna allemaal verdampt en was gieterover zout. Je kan er zelfs op drijven. Toen ik in Israël op bedevaart was, heb ik wel meerdere plaatsen gezien waarvan men dacht, dat het daar was dat Johannes gedoopt heeft. En daar gebeurde dan ook doopsels van christelijke groepen die daar met onderdompelingen doopsel uitvoerden. Blijkbaar heeft Johannes eerder dus in Judea het doopsel gepreekt en uitgevoerd. Johannes de Doper heeft ook een lange tijd als een soort profeet in de woestijn geleefd. Hij trok er zelfs volk en riep op tot bekering. Want hij was er zeker van dat God hem innerlijk die opdracht had gegeven, de komst van de Messias voor te bereiden. Hij heeft dat niet uit zijn duim gezogen, hè? Want we kunnen het terugvinden in het Oude Testament of Eerste Testament bij de profeet Jesaja. 40ste hoofdstuk, 3e vers. Ik ga even het voorlezen, je gaat het toch herkennen, denk ik. Hoor, een stem roept. Baan voor de Heer een weg door de woestijn. Effen in de wildernis een pad voor onze God. Ja? Dus Johannes heeft dit heel ernstig genomen, kende die teksten van de profeet Jesaja. En hij is eraan begonnen, letterlijk. Hij is naar de woestijn getrokken. En hij had eigenlijk een tamelijk grote groep van volgelingen, mensen die echt hoopten zo op de bevrijding van de Romeinen die hun land bezetten. En dus een Messias verwachtte die een politieke leider zou zijn. Maar ja, wij weten dat onze Messias, onze welbekende Jezus, dat eerder een geestelijke bevrijder is geworden. Johannes moet het toch gesnapt hebben dat Jezus, ja, hij was toch familie, dat niet nodig was dat hij zich liet dopen. Dat Jezus wel heel nederig was en zo. En ja, dat doopsel van een bekering, want dat was hetgeen dat Johannes aan het doen was, dat had Jezus in feite niet nodig. En toch vindt hij dat het moet gebeuren. Is het dan bij Jezus al duidelijk? Dat heb ik mij afgevraagd. Is het voor Jezus dan al duidelijk dat hij daar staat in naam van alle zondaars? Ik vermoed eigenlijk wel een beetje zo dat bij hem leeft. Maar zijn openbare leven moet nog beginnen. Dus ik kan me voorstellen dat Jezus en Johannes, omdat ze dus eigenlijk wel familie waren, uitgewisseld hebben, allebei een bijzondere roeping hadden van God gekregen. En daarom dacht ik ook zo van, dit uitwisselen is onder jongeren heel belangrijk. Dat heb ik zelf ook mogen doen met Karin. Wij zaten op dezelfde school in Maria Boodschap en daar waren ze van die heel brede vensterbanken in de gang waar we dus goed konden op gaan zitten en uitwisselen. En we zijn allebei naar weekends gegaan voor jongeren en ook naar Geboeid van Jezus van Nazareth, omdat dat was vooral voor mensen die dachten aan meer dan het gewone volgen van Jezus. En we hebben daar tot onze grote verrassing gezien hoeveel dat er daarvoor inschreven. Ik dacht eigenlijk een uitzondering te zijn. En op die sessies waren er 100 in juli en een 100-tal in augustus in de grote vakantie. En dat was echt heel enthousiastmakend zo. Jezus en Johannes, die moeten dat dus ook hebben mogen doen. Ze hadden elkaar wel al als foetus gekend, in de buik van hun eigen moeder, en opgesprongen van vreugde, zoals Lucas dat dan beschrijft. Maar wat een vreugde is het ook als je al wat ouder bent, dus en mensen vindt waar je kan mee uitwisselen over je geloof en al je vragen. Daarom denk ik, ik maak er maar wat reclame voor zo. Sluit u aan bij een groep van Camino bijvoorbeeld, plus catechese, een gebedsgroep, bijbelgroepen of stichterhenen. Dat is omdat ons doopsel altijd levendig zou kunnen blijven en dat we kunnen groeien tot een volwassen christen die zijn of haar roeping leert ontdekken. Maar ik denk dat dat ook voor volwassenen geldt, hè? Ook volwassenen kunnen in de loop van hun leven nieuwe zendingen ontdekken, als gevolg van een sterke luisterbereidheid naar Gods verlangen in hun leven. Op elke leeftijd kan je een nieuwe vorm van zending krijgen van God na onderscheiding. Je moet het hem genoeg vragen, hè? Aan de Heilige Geest. Wat verlang je van mij vandaag bijvoorbeeld? Eens naar een open deur gaan van een gebedsgroep, een uitnodiging voor een christelijke beweging, een retrette volgen. Er zijn mensen die op hun 40, 50 de eerste keer een retrette meemaken. De stem die roept in de woestijn. Dat kan een medejongere zijn, een parochiepriester, een zuster, een moeder zelfs, die een foldertje heeft gevonden ergens in de kerk. En die zegt zo van, ja, misschien is dat iets voor u. Of een christelijk tijdschrift dat op tafel ligt. Misschien nieuwsgierig maken. Ja. Maar geloof me, dat is geen verloren geld. Hè? Daar staat te veel in dat kan inspireren. Er zijn eigenlijk heel wat jongeren die zelfs met een eenvoudig prentje aangetrokken worden. En een foldertje in de kerk hebben gevonden. En je kunt je afvragen, waarom zijn ze die kerk dus binnengestapt? Waarom? Hoe komt dat? Fantastisch, hè? Die grote kerken die allemaal open zijn. Waar er toch ook opvang voorzien is. Dat er mensen zijn klaar voor een gesprek. Een priester eventueel, die daar biecht hoort. Ontelbare mensen gaan erop in. Ik zie dat ze kaarsjes aansteken, ja, maar soms ook gebedsteksten meenemen. Het is dus de moeite waard om daar iets te leggen. Hè. Dat verlangen kan geïnspireerd worden, gevoed worden. Er kan een doorbraak komen van geloof in Jezus. Dat ze echt iets meemaken, in hun diepste diep. De steun van Jezus, dat kan best zijn dat ze die in hun moeilijkheden meer dan nodig hebben. En in zo'n omgeving kan dat aan bod komen, kan ervoor gezorgd worden. Gerechtigheid, zegt Jezus, moet er komen. Ja, het is niet zo moeilijk om dat uit te leggen. Dat is in feite het goede doen, wat recht doet, wat terecht doet voor een mens. Degene die voor u staat, de ander een zelfwaardegevoel bijbrengen, onvoorwaardelijke liefde doorgeven, het juiste doen voor die persoon. Dat kan gewoon zijn luisteren, aanmoedigen. Een oprechte belangstelling en zachtheid. Niet overdreven, zelfzeker. Gewoon nederig op zoek naar wat God zou verlangen voor die persoon. In die persoon is Gods gelaat te zien, misschien nog een beetje gecamoufleerd. En ook in jouw gelaat is God herkenbaar voor die persoon. Het gaat om een verschil zo van, gaat die persoon in jouw Gods stem horen? Zoals Johannes de Doper toch ook heeft mogen horen dat God sprak tot Jezus. Johannes deed dat, Jezus deed het, Maria had er oog voor, leefde mee met heel veel mensen. We gaan nu even onderbreken voor een lied en daarna doe ik dan verder met het tweede deel van het evangelieverhaal. Het lied is Ik heb u nodig. Het wordt gezongen door Remco Harms. Nederland zingt en je kan het vinden met tekst en al op YouTube. Zonder u
stormen heen. O mijn Heer, ik heb u nodig. Elk moment zo nodig. U pleit voor mij, u spreekt. Zit u kunt erbij, u vergeeft en reinigt mij. Waar u bent, daar ben ik vrij. Woon in mij en heilig.
We gaan verder met het evangelie van Matteüs over het doopsel van Jezus in de Jordaan. Matteüs het derde hoofdstuk en nu van vers 16 tot 17. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Heilige Geest als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik mijn vreugde. Jezus heeft zich daar ondergedompeld in het water van de Jordaan. Hij komt eruit omhoog. Het is alsof het water de dood voorstelt en hij komt eruit omhoog, zoals hij later ook zal doen, uit de dood opstijgen en verrijzen. Hij nam toen alle zonden van iedereen op zich, om die ongedaan te maken door het offer op het kruis, in volledige overgave aan de Vader, in liefde, in eenheid met de Vader die dat plan had zo, en door de Heilige Geest gesterkt. Hij heeft dat toen eens en voor altijd gedaan. En wij mogen daar dus op rekenen dat we, als we gaan biechten, dat God ons via dat gebed van de priester echt vergeving schenkt. Je zou dit doopsel van Jezus in de Jordaan kunnen zien als een voorbode, een soort inlevingsoefening van Jezus' opdracht, die al wel veel duidelijker voor hem aan het worden is. Het is door dit verhaal te vertellen en te lezen dat het ook bij ons gaat doordringen. Dat Jezus ook een hele weg heeft afgelegd, hè? In zijn eigen zending, om daar in die Jordaan te gaan meedoen aan dat doopsel van bekering, om daartussen al die zondaars te gaan staan, hij, de onschuldige, helemaal vrij van zonde. Het is toch een heel, heel sterk afdalen geworden, een sterk moment voor Jezus. En de Heilige Geest heeft dat komen bevestigen. Die daalt dus neer over Jezus en zelfs in een zichtbare vorm, het is symbolisch wel, een duif. Dat ziet zelfs Johannes die duif. Maar je moet het kunnen ontdekken, wat betekent dat hier? De Heilige Geest zien neerdalen. De duif is een heel mooi symbool, maar de Heilige Geest kan je ook als een ander symbool zien. Een vlam bijvoorbeeld. Hè? Bijvoorbeeld met Pinksteren, al die vlammetjes op het hoofd van de verschillende apostelen worden beschreven door Lucas. De hemel gaat open. En wat gebeurt er? Een stem spreekt. En die stem die spreekt over vreugde. Die stem is innerlijk vooral hoorbaar voor Jezus, maar blijkbaar moet er toch ook iets van doorgedrongen zijn bij Johannes, want hij zal er later over getuigen dat hij het gezien en gehoord heeft en dat Jezus echt de Messias is. Hij gaat dat aan de andere mensen doorgeven. Dat is ook voor ons in ons geval zo. Een stem die innerlijk is, ja, die ons wil bevestigen. Nu, die stem, dus de Vader, daar is zo'n zinnetje die daar eigenlijk sterk overeenkomt zo met de profeet Jesaja, terug van 800 jaar voor Jezus' geboorte. Die schreef het volgende. In het 42e hoofdstuk van Jesaja vinden we het eerste zinnetje. Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkorene. In hem vind ik mijn vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Ik vind dat prachtig als zin en een heel programma natuurlijk. Maar er zijn dingen die je daar op dat moment nog niet volledig door kunt hebben. Probeer je voor te stellen dat God de Vader dat tegen u nu zegt. Jij bent mijn geliefde zoon of jij bent mijn geliefde dochter. In jou vind ik mijn vreugde. Ik heb dat dus als zinnetje voor al mijn catechesekinderen opgeschreven. We hebben er 9 in mijn groepje. En ik heb dat dus zo geformuleerd. Zoe, je bent mijn geliefde dochter. In jou vind ik mijn vreugde. Maar Matthijs, jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik mijn vreugde. En dat zo zegt God tegen elke mens. En hij had zo'n grote vreugde als hij de mens heeft gemaakt. Hij herkende zich in hem. Daar ben ik altijd heel erg door getroffen geweest. Dat maakt mij nu nog altijd super blij. We zijn allemaal elk afzonderlijk de glimlach, de vreugde van God. Dat zou ons ook in ons diep moeten kunnen neerdalen, zoals bij Jezus. Ons vervullen van kop tot teen. God ziet mij graag. Hij is mijn vader. Ik moet die vreugde zelfs niet verdienen. Maar ik kan er wel mijn leven opbouwen. Mijn zending proberen op te nemen. Van daaruit, vanuit die vreugde, kan ik werkzaam zijn. Hij geeft ook mij een opdracht. En dat komt bij het doopsel, maar dat komt ook bij het vormsel terug. Hè? Bij de hernieuwing van het doopsel. Hij laat zijn vreugde duidelijk schijnen als ik toegeef, bijvoorbeeld dat ik spijt heb van iets, dat ik niet altijd leef zoals hij dat graag zou hebben, dat ik soms egoïstisch ben, onvriendelijk, ongeduldig, ruzie maak. Het sacrament van de biecht is geen moeten, het is een mogen. En we zouden onze stap moeten versnellen om naar God toe te gaan, om die vreugde van God te zijn. Want we krijgen zijn vergeving. En dan is alles terug oké. De Heilige Geest die wil niet liever dan in ons neerdalen en ons genezen, ons bevrijden, ons terug heel maken. Zodanig dat we onze opdracht ook om vanuit het evangelie leren vinden en ontdekken zo. We kunnen er lezen ook dat Jezus ons wil genezen, dat hij ons ook wil helpen om die blijde boodschap door te geven. Hij heeft dus een programma, hè, Jezus. En hij is toch veel gaan lezen in de profeet Jesaja. Bijvoorbeeld nog in 42, het hoofdstuk, versen 2 en 4. Je kan veel van Jezus daarin onder andere herkennen. Het wordt ook soms hernomen in het evangelie. Vers 2. Hij schreeuwt niet en verheft zijn stem niet. Hij roept niet luidkeels in het openbaar. Hij zal het geknakte riet niet breken, de kwijnende vlaspit niet doven. Het vlammetje dus, hè. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Hij zal niet uitdoven, niet breken, tot hij op aarde het recht heeft gevestigd. En de eilanden die zien uit naar zijn onderricht. Dat is maar een deel van het programma van Jezus. Hij heeft er nog veel meer uitgehaald uit die profeet Jesaja. Maar het is al heel mooi. Die innerlijke geest van Jezus. Met welke mentaliteit gaat hij dat allemaal doen? Hij is zacht en nederig. En je zou kunnen zeggen, Jezus, hij trekt aan, maar hij dringt zich niet op. Hij spreekt tot de harten en is eigenlijk eerder als een magneet. Je wil absoluut naar hem toe, want hij is een persoon op wie dat je kan bouwen, waar je van aanvoelt dat hij de dingen juist ziet, aantrekkelijk ook kan voorstellen, eenvoudig genoeg, en dat hij er ook naar handelt. Hij laat het recht van elke mens geschieden. Hij vindt dat belangrijk, dat hij tot zijn recht komt. Daarom zal hij niet vlug veroordelen. Hij zal wachten met een oordeel. Hij zal eerder het positieve beklemtonen en mogelijk maken. En tot het laatste moment gaat hij nog uitnodigen tot vriendschap. En dan moet ik altijd aan Judas denken. Op het laatste avondmaal, die zat er toen bij, Judas. En Jezus heeft ook zijn voeten gewassen. En Jezus heeft hem het eerste stukje brood doorgegeven, wat een eer toch was. En dan nog in de Hof van Olijven heeft hij nog vriend gezegd, toen dat Judas naar hem toe kwam om hem een kus te geven. Wat dat we nu zeggen, het is een Judaskus natuurlijk. Maar ik zie daar vooral in al die pogingen van Jezus om iemand te redden, zelfs als alles al precies verloren is. Wanneer wij dus naar de Jordaan willen gaan om onze zonde te biechten bij een priester, dan gebeurt daar eigenlijk veel meer dan wat er gebeurde met Johannes de Doper. Want hij kon nog geen zonde vergeven, Johannes de Doper. Hij probeerde iets anders. Hij probeerde de mensen bewust te maken dat ze zich moesten zuiveren om het waardig te worden, de Messias te ontvangen. Dat ze alle dingen die daarvoor in de weg stonden zouden loslaten, ja? Wat krom was, moest rechtkomen, enzovoort. Hij wou dat de weg van de Messias open zou liggen in de harten van de mensen, tot ze de goede wil hadden en de eerlijkheid om naar Jezus te kunnen luisteren. Naar de Messias dus. Ik denk dat we dat meer kunnen vergelijken met een gewetensonderzoek aanleren. Ja? Dat is nog niet de vergeving. Dat is zo bewust worden van. Daarom denk ik dat wij nog een beetje meer moeten leren een gewetensonderzoek te doen of door te geven zo. Wat haalt het uit altijd kritiek te geven, bijvoorbeeld op de verloedering van het geweten, het overschrijden van de zoveel geboden die God ons gegeven heeft? En wat haalt dat uit? Als we niet proberen eerlijk zelf toe te geven, ja, er is iets dat in mij moet veranderen. Ik moet vrijgeviger worden, vergevingsgezind, mededeelzaam enzovoort. Niet elk voor zich. Niet ik moet iedereen overtreffen en anderen verminderen in waarde, want ik wil aan de top komen. Ik hoef niet alles te kopen omdat het goedkoop is. En met een hele zolder vol te stoppen en de kelder en de garage. En dan zeggen ze dat ze achteraf er moet een orde in scheppen. Want anderen kunnen daar veel meer gebruik van maken dan dat wij dat opstapelen. Ik vind het zelf ook moeilijk, bijvoorbeeld, om het goede te beklemtonen als er in een gezelschap veel, veel kritiek is. Dan is het precies of dat ze je neus gaan afbijten. Hè? Probeer dat maar een keer. Ze zijn op iemand aan het afgeven en je zegt, ja, maar die doet toch ook veel goed en zo, die is edelmoedig en wat weet ik allemaal, en dienstbaar. Dan krijg je zo een hele tegenwind. Maar God blijft tegen ieder van ons zeggen, jij bent mijn geliefd kind en je bent mijn vreugde. Hij wil ons ervan laten doordringen. Ons hart durft dat soms niet eens toe te laten of te geloven. Zo verhard zijn we geworden, dat al die negatieve kritiek en die overdreven verwachtingen zo, dat blokkeert ons. Wat kan je daaraan doen? Doen wat Jezus ons heeft voorgedaan. Is goed onderdompelen in Gods waarheid, niks links laten liggen zo. Hè? Durven toegeven wat verkeerd is. Durven toelaten dat Gods bevrijdende Heilige Geest je de stem van de Vader kan laten horen. Je bent mijn geliefde dochter, je bent mijn geliefde zoon, je bent mijn vreugde. Ga in vrede. Als je dit hebt meegemaakt, dan ben je stralend. Dan gaat voor u ook de hemel lopen. En dan glunder je en straal je. Ik heb het eens meegemaakt. Hè. En er was iemand die mij op straat heeft zien gaan. En ze vond dat ik er zo stralend uitzag. En ze vroeg zich af waarom dat ik zo glimlachte waar dat ik vandaan kwam. En dan heb ik het toch maar toegegeven. Hè. Ik heb het dan toch maar toegegeven. Dat ik naar de biecht was geweest. Hè. En ja, dat was zelf verlegen in mijn plaats. Want ja, wie zegt dat nu? Bijna niemand. Hè. Dat is iets heel intiems in feite. Maar ik vond dat ik het moest doen, want de Heer verdiende dat. Het was zijn werk, zijn genade aan mij. Laten we dan maar samen bidden dat de Heilige Geest ons die genade schenkt van diepe vergeving en bevestiging van zijn liefde. Zoals bij ons doopsel en vormsel worden we gereinigd, gezalfd door de Heilige Geest. Het kruisje is de sleutel om ons open te maken voor de hemel, die open gaat ook voor ieder van ons. En Gods glimlach wordt ons deel. Het kan nu al. Waarom zou je wachten? Misschien kunnen we nu even een beetje doorbidden zo, want zachtjes tot ons door laten dringen. Maria, Jozef. Toen Jezus vertrok uit Nazareth naar een Jordaan om er Johannes de Doper te gaan opzoeken, was het ook een soort loslaten voor jullie. Daarom bidden we of dat jullie ook ieder van ons met jullie gebed zouden omgeven. We zijn onderweg al zoekend en biddend over ons leven. Wat zou er beter kunnen? Waar kan ik gezuiverd worden? Waar kan ik zelf solidair worden met mensen die iets proberen te doen dat nog maar weinig mensen interesseert? Waar kan ik mee gaan bidden, bezinnen, om vrede en wereldwijde verbondenheid meer gestalte te geven? Om het als het ware te kunnen baren als een mooi project, een evangelisch kamp, een sessie, een gebedsgroep, een actie. Kom, Heilige Geest, versterk onze meditatie door je ingevingen, door uitnodigingen die toevallig, ja, heel toevallig in de kerk lagen of in onze mailbox zijn terechtgekomen. Kom, Heilige Geest, leer mij onderscheiden waar ik best op inga. Laat me niet ontmoedigd zijn als we nog maar met weinig zijn. Jij kan met 2 of 3 verenigd in jouw naam wonderen doen, Jezus. De hemel kan opengaan, een stem kan spreken tot toevallige toeschouwers die een woord van leven uitgedeeld kregen. Een stem uit de hemel kan hoorbaar worden. We geloven het, wanneer mensen, al is het maar heel even meegaan in een open kerk waar aanbidding is. Kans tot een biechtgesprek, een gebed over je zorgen en verlangens. Ja, Heilige Geest, laten we zelf ook een beetje worden als Johannes de Doper. En die kansen aanbieden aan zoveel mensen die al jaren of nooit in een kerk binnengegaan zijn. Kom, Heilige Geest, ik wil ook op weg gaan, net als Jezus naar de Jordaan, wat die ook mag zijn in deze tijd en in mijn omgeving. Het is een hele bedevaart, ja, een tocht van hoop, een bewustmakingstocht rond mezelf, mijn relatie met God, maar ook met medemensen. Misschien kan ik elke dag een klein gewetensonderzoek doen. Het kan in de stilte van mijn kamer. Het kan op wandeling tot aan het veldkapelletje. Of gewoon ergens rustig op een bank. Een vast moment, elke avond. Begeleid me dan, Heilige Geest, aan de hand van vraagjes. Maar laat me nooit eindigen zonder vreugde, zonder nieuwe moed. Zonder die hemel die open gaat en zegt, je bent mijn geliefde zoon, je bent mijn geliefde dochter, je bent mijn vreugde. Ja, ik ben je zo dankbaar voor die schoonheidstherapie, waar geen enkel zalfje tegenop kan. Enkel jouw innerlijke zalving, je liefdevolle glimlach, je geruststellende zachte stem, daar hoop ik op te kunnen verder gaan. Dank je. Doop me met uw Heilige Geest. Amen. We gaan dan ook nog luisteren naar het lied Doop. Dank u voor uw aandacht.
Straight.